In 2 Timotheus 2 waren wij in vers 18, waar sprake is van dat nou eenmaal sommigen zijn afgeweken van de waarheid, namelijk staat er. Ze zijn van de waarheid afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is. En daarmee verkeren zij sommiger geloof. Dat wil zeggen, veranderen zij het geloof van sommigen. Dat is een leer die ook in onze dagen nog steeds bestaat. Dus niet echt actueel, denk ik. Niet echt wijdverbreid. Maar dat is het idee dat opstanding is nou eenmaal hetzelfde als wedergeboorte. Dat hoor je niet vaak meer, helaas, maar het is wel zo. Wedergeboorte is namelijk opstanding uit de dood. En aangezien wedergeboorte reeds heeft plaatsgevonden, heeft men geen plek meer voor een opstanding alsnog in de toekomst. En dat berust uiteindelijk, als ik het dan even mag generaliseren, berust uiteindelijk op het niet kennen van dit beginsel, dat de verlossing een drievoudige is, namelijk naar geest, ziel en lichaam. En dat wij weliswaar zijn opgestaan, dat wil zeggen naar de geest, dat is wedergeboorte. Dat de opstanding van de ziel, dat is een proces in ons leven. Dat is de zaligheid der ziel, om zo te zeggen. En de toekomende verlossing, waar dus de apostel over spreekt bij gelegenheid, is die van het lichaam. Dat is wel degelijk opstanding van het lichaam. We hebben het daar vorige keer over gehad. Ik zal wel gezegd hebben, heeft God dat lichaam dan nodig? Het antwoord is waarschijnlijk nee, maar dat is het punt niet. De vraag is of God het lichaam opwekt. En het antwoord is ja, dat is wat hij doet, want dat lezen we in de Bijbel. En of het nodig is, ja, dat is niet aan ons, dat weet ik niet. Maar hij doet het. Maar sommigen wijken van de waarheid af. Dat afwijken, dat is zo tegen het eind van de Timotheusbrieven toch weer helemaal terug naar het begin. Want daar lezen wij in 1 Timotheus 1, vers 5 en 6... over een ongeveinsd geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Dit is de tragiek die eigenlijk de achtergrond is toch in hoge mate van deze beide Timotheusbrieven. Dat niet maar dat mensen niet tot geloof komen, of dat het zo moeilijk is om mensen bij de Heer te brengen of zo, maar dat het probleem is dat mensen die de waarheid hebben aanvaard, die tot geloof gekomen zijn, die wedergeboren zijn, die de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, met dank aan Hebreeën hoofdstuk 6, dat die daarna weer daarvan afwijken en een andere weg bewandelen en ideeën ontwikkelen die niet gebaseerd zijn op het woord van God. Dat lijkt misschien zo dat het wel zo is, maar dat is dan in de praktijk dan weer niet het geval. Men raakt de basis kwijt en daarmee raakt men volkomen in verwarring. Jij vindt die gedachtegang natuurlijk in de Galatenbrief. Dat is de meest voorkomende afwijking die wij kennen. Namelijk, men begint met de geest en men voleindigt met het vlees. Kortom, men wordt door de geest en door geloof zalig, maar daarna moet men, en uit genade, en daarna vindt men dat men zo nodig onder de wet moet leven. Dan worden toch weer eerste beginselen van de wereld, dus menselijke filosofieën. Ik was nu alweer in Colossense natuurlijk, worden geïntroduceerd om te beargumenteren dat de mens een wet nodig heeft. En daarvoor zou hij dan, omdat hij nou eenmaal een christen is, zou hij daarvoor de Mozaïsche wet moeten gebruiken. Of, wat in onze dagen dan weer redelijk populair geworden is, de Joodse wet. Terwijl de Bijbel zwart op wit leert dat wij die wedergeboren zijn, juist daardoor verlost zijn geworden van de heerschappij van de wet. Ongeacht of dat nou de Joodse was of de Mozaïsche, het gaat over alle wet namelijk. Kijk, wat onze broeder er straks heeft aangehaald was uit Genesis over de boom der kennis des goeds en des kwaads, de boom des levens. Die wordt al geïntroduceerd en ons voorgesteld voordat er maar een Mozaïsche wet is. Ja, dat scheelt maar 2.500 jaar. Dus dat is duidelijk, hè? Dat is lang daarvoor. Maar daarmee wordt geïllustreerd dat dat het grote dilemma is van de mens. Men denkt dat als je nou maar voorschriften heeft en daaraan zich onderwerpt of daarin onderworpen kan worden, dat het dan wel goed met hem komt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar op mijn leeftijd denk ik nogal vaak terug naar wat in het verleden was. Want de toekomst brengt niet zoveel meer naar de mens, dat weet u. Hè? Dus dan kijk je maar achterom. Dan kun je nog wat zien. En als ik terugkijk, denk ik, ja, wat een tragiek is toch dat in mijn jeugd iedereen scheen te denken dat een mens, ook een christen, gedisciplineerd moest worden, aan wetten en regels onderworpen moest worden. Dat werd abusieflijk dan ook beschouwd als heiligmaking ook nog. Heb je dat? Alle problemen die er maar waren met de jongelui, dat was ik dan. Maar alle problemen. Het is natuurlijk autobiografisch primair. Maar ook om me heen was dat niet anders. Als die jongelui nou maar zich netjes hielden aan de regels en aan de voorschriften, dan kwam het wel goed. Met sancties en alles natuurlijk, hè. Wat een raar woord is trouwens, maar toe maar. Maar dat komt niet goed. Dat is het noodlottige misverstand. Dat werkt niet. Wat werkt is niet wet, zeggen we dan. Wat werkt zijn normen en waarden. Ik weet niet het verschil tussen normen en waarden. Maar je moet die twee woorden altijd in één keer noemen, weet u wel. En als je origineel wil zijn, omdat je niet houdt van clichés, zeg je waarden en normen. Dat vind ik nog grappiger, eigenlijk. Maar toe maar. Beginselen. Maar dat is niet de wet, maar dat zijn abstracties. Eigenlijk zijn het in hoge mate de ideeën zoals we die kennen uit ideeënleer van Plato. Maar ja, dat gaat dat maar niet verder uitleggen. Maar het gaat om wat in je hart geplant wordt en daar moet je mee zien te leven. Dat houdt de mens onder controle. De filosofen hebben later bedacht, dit is klassiek wat ik u nu vertel, dat is niet voor mij. Die zeggen, vrijheid bestaat niet, tenzij dan dat men een doel heeft. Want je moet toch iets hebben waar je leven op gericht is, of aan verbonden is. Ik wil niet zeggen gebonden. Maar je moet wel, kijk, vrijheid, ja, dat is, als je het even plat neerlegt, dan betekent het, je kan gaan waar je wil. Maar dan heb je alleen maar een chaos. Je gaat wat zomaar in je opkomt enzovoorts. Dat heeft geen zin. Dan kun je wel mensen voorschrijven, ja, maar je moet die weg en daar linksaf en daar rechtsaf en netjes tussen de lijntjes enzovoorts. Ja, maar dan ben je je vrijheid kwijt. En dan wordt een mens gefrustreerd. Hij moet zich aan de regels houden. En op een gegeven moment ontploft zo iemand. Wordt gek of pleegt zelfmoord. Of weet ik veel. Wordt crimineel en onaangepast. En dan heb je dat probleem weer. Toch? Maar het punt is, die vrijheid is mooi. Je kan gaan wat je wil. Maar je moet een doel hebben. Je moet ergens naartoe willen. En of je dan de weg langs de linkerkant kiest, moeten we het over politiek hebben? Nee, toch? Hè? Of je nou de weg langs de linkerkant kiest of de rechterkant, als je maar een doel hebt. Zie? En dat heeft een disciplinerende werking. Ik bedoel, je kan wereldkampioen fietsen worden. Daar kun je leven aan wijden, toch? Ja, uiteindelijk word je dan vijfde, heb ik gezien, maar gisteren. Maar ja, het is dan niet anders. Ja. Maar je hebt in ieder geval een doel. Je leeft ergens voor of naartoe of wat dan ook. En dan moet je incalculeren dat je doel misschien te hoog gegrepen is, maar beter te hoog dan te laag. Zoals de man tegen mij zei, don't aim so low. Dat was een klarinetist, wereldberoemde klarinetist, die dat tegen mij zei. Don't aim so low. Mik een beetje hoger. En natuurlijk had die man gelijk. Het was nog een Jood ook, ja. Ja. Don't aim so low. Maar goed, zo is het. Maar je moet een doel hebben in het leven, zeggen de filosofen. Dan bestaat vrijheid. Dat is het probleem van onze vrije westerse wereld, zogenaamd vrij. Hoe vrij zijn we? Dat is ook maar flauwekul natuurlijk. Hè? Wij zijn vrij en dan hadden we ons als doel gesteld de wereld te redden. Toch? De planeet en het heelal en de... gaan we allemaal redden. En of de Palestijnen of Oekraïne of Rusland, kan mij het schelen wat allemaal. Maar we gaan iets redden. Dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar je moet toch iets hebben om... doe maar. En anders bestaat er geen vrijheid. Er bestaat er alleen chaos. En soms denk ik dat de vrijheid van onze zogenaamd westerse wereld in de praktijk geworden is alleen maar tot chaos, tot losbandigheid en ook tot een gebrek aan normen en waarden. Want die hebben we afgeschaft, eerst. Toch? Dat is wat er gebeurd is. Kijk, en wij als gelovigen, wij hebben het woord van God, waarvan Petrus zei, we hebben een profetisch woord, dat is niet maar eschatologie, dat is heel de Bijbel. We hebben een profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Dus zodra je dat loslaat, dan ben je aan de heidenen overgeleverd. Filistijnen wilde ik zeggen, maar... Ja, maar zo is dat. Dan heb je niks. Dan heb je die grote chaos. Dan zit je met het probleem van de zingeving. En met de vraag, wie ben ik? En waar moet het naartoe? En dan kun je daar televisieprogramma's mee vol spreken, praten. Er zijn andere woorden voor, maar... Ik heb zo ook mijn normen en waarden. Dus vrouw. Ja. Toen wel. Ik vind het een trieste bedoeling. Ik moet u zeggen, ik heb inderdaad gisteren weer... Ja, jammer voor u, maar ik heb gisteravond weer een stukje gezien van Nederland Zingt op de televisie enzovoort. En dat hou ik niet lang vol. Ik doe mijn best. Ja, ik wil best eerst zeggen dat ik het muzikaal beneden de maat vind, hoor. Ik vind het een zielige soort van muziek maken. Maar doe maar. Echt. Maar doe maar. Ze doen hun best en ze geven een uitvoering. Dat is leuk. Maar die teksten die ze dan zingen... Dat is toch armoe? Dat is helemaal armoe. Ja, ik kan er geen eens voorbeelden van geven, want die teksten beklijven bij mij ook niet. Wat moet je dan in vredesnaam mee? Ik heb wel eens vaker gezegd, geloof ik, halverwege denk ik dan over wie hebben ze het? Baal, Allah, Boeddha? Ze hebben het over God is overal, want waar ik ben is God. Ja, dat is een psalm, ja. Dat is een psalm. Dit was geen psalm, maar het is aan een psalm ontleend. Maar hebben die lui echt enig idee van dat de Heer met hen is? En dat zij de Heer dienen enzovoort? Dat zingen ze wel namelijk. Ik merk niks van enige bijbelkennis. Enige kennis van wie de Heer Jezus Christus is. En hoe komt dat? Ja, omdat men die mensen misschien niet, maar men is afgeweken van de waarheid. En daarmee is afgedwaald van het geloof. Dat is wat wij hier in deze brieven lezen. Ja, ik heb hier 1 Timotheus, of 2 Timotheus 1 voor me liggen. Maar ik zie ook 1 Timotheus 6, vers 10, waar staat: zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dat gaat allemaal, die Matthäusbrieven, of die Timotheusbrieven, die gaan allemaal over afdwaling, afwijken enzovoorts. Van de waarheid afgeweken, daar waren wij in 2 vers 18. In dit geval over de waarheid van de opstanding van het lichaam, de lichamelijke opstanding. Ik zal wel gezegd hebben, daar gaat de 1 Korinthe 15 over, hè. Waar je ook mensen hebben die zeggen dat er geen opstanding is, of althans niet meer is, omdat het al geschied zou zijn in de wedergeboorte. Dan krijg je een heel hoofdstuk waarin de apostel uitlegt dat wisten waarachter wel er sprake zal zijn van lichamelijke opstanding. Al was het maar omdat de Heer Jezus zelf lichamelijk is opgestaan uit de dood en daarna was het graf leeg. Daarmee heet hij de eersteling Christus enzovoorts. En dan krijg je nog toekomstige opstandingen. Zo'n gedachtegang bestaat ook, is niet populair naar ik meen in onze dagen meer, maar bestaat wel de gedachte namelijk dat de uitstorting van de Heilige Geest hetzelfde is als de wederkomst van Christus. En daarom verwacht men geen wederkomst van Christus, maar alleen nog maar de jongste dag. En wij zeggen dan, ja, maar je krijgt eerst nog een 1000-jarig rijk. En dan zeggen zij, ja, maar zoek dat eens op in de Bijbel. Komt helemaal niet voor in de Bijbel. De uitdrukking namelijk. En daar hebben ze nog gelijk in ook. En dan krijgen we van dit soort argumenten. Dan zeggen ze, nee, de wederkomst. Nee, dat is alleen nog de jongste dag, want de wederkomst van Christus, dat was de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer zei, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En dat heeft hij gedaan in de uitstorting van de Heilige Geest. En de eigenaardigheid doet ervoor dat dat inderdaad correct is. Namelijk, toen kwam de Heer weder tot hen en nam hij ze tot zich, opdat ook zij zouden zijn waar hij is. Met dank allemaal aan Johannes 14. Dat klopt dus wel. Maar de wederkomst van Christus is een lichamelijke. Daar ga je weer. Dus de lichamelijke wederkomst van Christus in de toekomst. Ten einde de troon van David op aarde te herstellen. Maar ja, dat is ook weer zoiets wat men in het christendom is kwijtgeraakt. Maar ja. Dat kun je wel zeggen, ja, dat is mijn. Maar wat is men dan niet kwijtgeraakt eigenlijk? Ik heb het nou over het dom, hè? Over het christendom bedoel ik. Niet over een christen hier of daar, maar over de kerkelijke traditie. Men is toch alles kwijtgeraakt? Er is toch helemaal niks meer van over? Toch? De doop? Nou ja. Heeft men vervangen door wat men noemt de kinderdoop. Dat is geen doop natuurlijk. Dat kan je niet maken om dat een doop te noemen. Dat is een besprenging. Dat is niet een doop. Dat is een ander verhaal. Maar goed, zelfs de woordkeus al. Hè? Men is het gewoon kwijt. En de positie van de gemeente als zodanig, dan neem ik even een moeilijke route. De positie van de gemeente als zodanig is men ook helemaal kwijt. Kan niet schelen over welke richting je dan zoekt in traditionele kringen in het christendom. Wat de gemeente voor een ding is, dat weet men niet. Terwijl een christen, een echte en wedergeboren christen, lid is van, deel is van de gemeente als zodanig. Maar men weet niet wat het is. Ja, een beetje. Ja, natuurlijk, het gaat over mensen die tot geloof gekomen zijn. Dat weet ik, maar dat was Abraham ook. Maar Abraham was geen lid van de gemeente, hoor. Toch? Wat is de gemeente dan voor een ding? Ja, men weet het niet, men is het kwijt. Eenvoudig, men heeft alleen overgehouden, nog net. Nou ja, zelfs dat niet, maar men heeft alleen overgehouden in de loop van de tijd de kwestie van hoe wordt een mens zalig, ongeacht waaruit de zaligheid dan bestaat. Want sommigen zijn ook de hemel kwijtgeraakt weer. En we hebben die vervangen door een hemel op aarde. Een aardse omstandigheid. Maar dat is beperkt tot de zaligheid van het individu. Dat kwam zover dat je die kopen kon, zelfs gewoon. Hè? Nou ja, ik sla een paar stappen over. Er zit nog een stap tussen. Als je nou maar deelnam aan een van de kruistochten, dan ging je daarmee, waren rechtstreeks die zonden vergeven. Later heeft men dat doel opgegeven, Jeruzalem te redden en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En een koninkrijk daar rond. Dat is 1000 jaar geleden. Dan nog niet eens, maar zoiets. De kruistochten. Dat is weer actueel, maar goed, daar zijn ze nu weer mee bezig. Ook christenen vandaag, zogenaamd. Maar, en daarna was het de aflaten kopen, want er moest een kerk gebouwd worden in Rome. Dus dan, tegen een aanzienlijk bedrag was je dan je zonde kwijt. En dan kon je nog eens een moord plegen. Kost een paar centen, maar dan was je er ook af, zal ik maar zeggen. Zoiets. Maar daar ging het uiteindelijk om. En in de reformatie ging het ook daar eigenlijk alleen nog maar om. En om de positie van het christendom, dan wel van de christen, op aarde. Men was nog steeds alles kwijt, hoor. En dat is het probleem, hè. En de individuele gelovige overkomt dat ook. Want ja, in de loop der jaren heb ik heel wat christenen gekend. Die hadden het gevonden. En inmiddels zijn ze het al lang weer kwijt, hoor. Ingeruild voor wat anders. Voor weer een andere theorie. Of iets dergelijks. Die blijven altijd zoeken. En elke keer weer hebben ze opnieuw de waarheid gevonden. En weet je veel wat. Dat is een halve bladzijde verder. Dat is in 2 Timotheus 3 vers 7. Al moet ik toegeven dat het daar gaat om dames. Vrouwkens eten ze in vers 6. En dus in vers 7 ook. Die altijd leren. Dat wil zeggen, die altijd bezig zijn zich te laten onderwijzen. En er komt nooit een eind aan. Dat vindt nooit een doel. Dat is. Dient tot niks. Dat is het. Voor alle duidelijkheid. Maar ik heb het er later over, vers 7. De vrouwen die altijd leren. Dat betekent niet vrouwen die altijd onderwijzen. Maar ze worden geleerd, maar ze leren het dus nooit. Daar komt het op neer. En daarom blijven ze ermee bezig. Blijven altijd zoekend en vinden nooit rust. Het staat er dus ook achter. Hè? En die nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Omdat ze de waarheid niet erkennen en niet herkennen. En dat is een eigenaardig verschijnsel. Dat is een kwestie van een verkeerde gemoedsgesteldheid. Want primair leert de Bijbel dat de mens de waarheid herkent als die voorbij komt. Dan klikt het, zal ik maar zeggen. Dan zit het, dan, oh, nou weet ik het, enzovoort. En als dat niet het geval is, dan komt het omdat mensen hun gewetens hebben toegeschroeid, want ze blijven liever zoeken. Daar is ons land vol mee, en niet alleen ons land. We mensen die altijd maar zoekende zijn. Kan het ook anders? Ja, dit is ook een onzin, dat is ook een onzin. En in Den Haag zitten ook zulke lui die altijd weer andere wetten maken, altijd weer nieuwe ideeën, zogenaamd nieuwe ideeën. Want na 6000 jaar menselijke geschiedenis zijn er niet zoveel nieuwe ideeën meer, is alles al geweest. Maar het was 3000 jaar geleden ook al zo. Want dat schrijft Salomo in de Prediker. Hè? Het is allemaal alles geweest en dan komt het weer voorbij. Dan heeft iemand weer wat nieuws bedacht, weet u nog? Ze hebben nou weer bedacht dat al die verzekeringsmaatschappijen, van die ziekenfonds, zorgverzekering, ja. Dat al die zorgverzekeringen moesten meer gaan samenwerken, enzovoort. Dan denk ik, ja, terug naar het ziekenfonds, hebben we kort geleden afgeschaft, dan moet het weer geïntroduceerd worden. Kort geleden, het is... Ik herinner het me namelijk nog dat het gebeurde. En dan moet het weer terug. Weet je wel? En dan spoorwegen, dat moet een staatsbedrijf worden. Want ja, al die verschillende maatschappijen, die gooiden me met de pet naar enzovoort. Moet weer handen van. Ja, dat was vroeger ook zo, maar toen heeft men bedacht dat het geprivatiseerd moest worden. Enzovoorts. Enzovoort, dat gaat maar heen en weer. Het is, met de mode is dat zo natuurlijk. Nou moet iedereen weer een baard hebben, wat de mannen betreft trouwens. Vrouwen. Vrouwkunst, weet ik het niet zeker. Maar hoewel, daar zijn ook voorbeelden van, maar toe maar. Toch, kun je nog eens meedoen aan het Songfestival, heb ik begrepen. Maar ja, dat is ook alweer achterhaald, maar toe maar. Maar dat is mode, dat komt steeds terug, maar het is allemaal al geweest. Toen, ik blijf hardnekkig strikjes dragen, komt vanzelf weer terug. Dat was vroeger in mijn jeugd, maar komt vanzelf weer terug. Ik doe niet mee. Maar het probleem is dat gelovigen afwijken van de waarheid. Waarom? Ja, waardoor? Daar heb ik wel een antwoord op. Omdat ze zelf iets willen creëren. Zelf iets willen. Dat heet de intellectuele uitdaging. Heet dat. Of je het nog beter weet dan de Bijbel. Ik heb eens een keer, niet maar één keer. Maar ik vertel het dus ook maar zo'n beetje zo losjes. Maar ik heb eens een keer met zo'n alverzoener gesproken. En met zo'n ultradispensationalist. Dat was hetzelfde. Vroeg of laat is het toch hetzelfde. Als die leringen doorgaan, komen ze toch bij elkaar. Het is altijd zo geweest. Die gaf toe dat inderdaad, dat alle mensen ooit zullen zalig worden, staat dan niet in de Bijbel. Maar zij hadden zoveel in de Bijbel gestudeerd dat ze nu begrepen dat het uiteindelijk toch allemaal goed komt. Ja, zover was ik dan nog niet. Dat zeggen ze dan, dat is meervoud, dat zeggen ze. Dat is sinds mensenheugenis. Dat was in mijn jeugd al zo. Mijn vader heeft me dat ook zo verteld. Zo gaat dat. Dan zeggen ze tegen, ja, ga maar flink door op diezelfde weg. Je bent goed op weg, maar je bent nog niet zo ver als wij. Wij weten nu dat, enzovoort. Waar staat het in de Bijbel? Nee. En de vraag wanneer begint eigenlijk Gods werk aan de gemeente? Wanneer begint de gemeente, zeggen ze dan? Dan denk ik altijd, waarmee moeten ze dan beginnen? Wanneer begint de gemeente? Waarmee? Maar ze bedoelen, wanneer begint de Heer aan de gemeente? Met de opbouw van de gemeente? En dan zeggen ze, niet in het Oude Testament. Maar ook niet bij Johannes de Doper en bij Jezus. Daar hebben ze gelijk in natuurlijk. En dan zeggen ze, maar ook niet op de Pinksterdag. Ook niet bij de prediking op de Pinksterdag. Want Joël 2 van Petrus, dat gaat niet over de gemeente. Hoezo gaat het niet over de gemeente? Omdat het over het Joodse volk gaat, gaat het daarom niet over de gemeente. Dit is een verkeerde wissel, hè, dit. Maar goed. Maar niet in de Pinkster, dat komt pas later. Komt pas bij Paulus. Ja, daar ook nog niet, want toen Paulus geroepen werd, wist hij het ook nog niet. Dat komt pas later, als Paulus in de gevangenis zit. dan krijg je de zogenaamde drie brievenbroeders. Ik gebruik die term niet om lelijk te doen, maar om te demonstreren dat dit allemaal niet nieuw is. Dat is allemaal heel oud. Ik ben er van jongs af aan bij bepaald geworden, omdat die lui liepen nou helemaal rond. Dan had je de drie brievenbroeders, heette dat. Er waren maar drie brieven in het Nieuwe Testament, die waren gemeentelijk en de rest was allemaal voor Israël. Inclusief Openbaring. We hadden maar drie brieven, dat heette zo, de drie brievenbroeders. Maar daarna, wat ik nou wilde aanhalen was, dat iemand zei, nee, ook die drie brieven niet. Want daar heeft Paulus het ook over, het koninkrijk gods enzovoort. Dus dat gaat niet over de gemeente. Dat is pas na Handelingen 28. En nadat hij al zijn brieven geschreven heeft. Met andere woorden, staat niet in de Bijbel. Ja, staat niet in de Bijbel, maar de Heer heeft ons dat laten zien door vergelijkende schriftstudies enzovoort. Daar hebben ze net zo lang doorgeredeneerd tot ze de hele Bijbel kwijt zijn. Zie? En daarom heet het ultradispensationalisme. Ultra. Want dispensationalisten hebben ook de neiging om te zeggen, ja, maar dit gedeelte in de Bijbel is niet voor ons of gaat niet over ons. Nou, dat staat nog te bezin. Het is niet maar een kwestie van bedelingen die achtereenvolgend zijn en die met elkaar niks te maken hebben. Zo, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Zie? Maar wat er gebeurt dus, is dit. Men is geneigd af te wijken van de Bijbel, langs welke route dan ook. Zie? En dat is de achtergrond van, nou ja, eigenlijk, als het er helemaal over gaat, van al die Nieuwtestamentische brieven, boeken. Ik reken even de evangelieën en handelingen maar even niet mee, gewaarshalve. En Openbaring ook niet. En wat ertussen zit, dat noemen we dan maar de brieven, inclusief Hebreeën. Maar het gaat eigenlijk maar over één ding. Over gelovigen die afwijken van de waarheid. Primair, in de eerste plaats, men begeeft zich tot wet. U wil uit de wet leven. En daarna komen allerlei andere leringen. Want het is natuurlijk een strijd met wat de Bijbel leert. Maar daarna komen er allerlei andere leringen naar boven. En zo raakt men steeds meer van de Bijbel dan weer kwijt. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Zal ik nog eens wat zeggen? Een nieuwe Bijbelvertaling helpt daar wel bij, ja. Om wat van de Bijbel kwijt te raken. Dan ben ik serieus. Bij invertalingen raak je namelijk altijd wat kwijt. En als je dat dan bestudeert, dan vind je het weer terug. Vandaar dat ik vaak zeg, ja, maar er staat dit of dat woord. En eigenlijk is het zo en dit hangt eraan en dat is de betekenis. Dan vind je het langzamerhand weer terug. Maar ja, als je daarna opnieuw gaat vertalen, weer een nieuwe Bijbelvertaling, moet je weer overnieuw beginnen. Ben je het weer kwijt in één klap. Heb je dat? Zo gaat dat. Dan moet je weer andere correcties aanbrengen. Dan zeggen we, oh nee, dit is goed vertaald, maar nou is dat weer, enzovoorts. Wat iemand heeft me laatst wijsgemaakt, dat het woord heerlijkheid niet voorkomt in de zogenaamde nieuwe Bijbelvertaling van, wat was het ook weer? Mij maakt het niet uit, want ik lees het toch niet. Slecht voor mijn gehoor, zeg ik altijd. Dat is een muzikale term eigenlijk, maar slecht voor me gewoon. Ik wil het niet horen, ik wil het niet zien, ik wil het niet. Statenvertaling. Ja, mooi Nederlands, prachtig Nederlands, hoog niveau Nederlands. Goede vertaling en daarna moet je een paar dingen leren waar wat haken en ogen aan zitten of waar het Nederlands veranderd is qua toepassing of betekenis of gevoelswaarde. Moet je dan toelichten, maar dan heb je dat ook gehad. Zie. Maar ook dat is een methode om af te wijken. Maar dat is wat gebeurt. En ze verkeren sommiger geloof, staat er dan. Ik heb u Petrus geciteerd onderweg. Die zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. zei Petrus. Maar wij hebben een profetisch woord. Nou ja, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Enzovoort. Kunstig verdichte fabelen. Wat zou je bedoelen met kunstig verdichte fabelen dan? Die jij dan niet is nagevolgd? Dat zijn toch gewoon allerlei theologische redeneringen. Kunstig verdicht. Ik vind het nog altijd merkwaardig. Dat wil zeggen, let er even op. Merk het op. Ik vind het nog altijd merkwaardig dat men spreekt over predikers, sprekers, predikanten. Die worden geacht teksten te produceren. Houd toch op, joh. Dan is de weerman is dan toch ook een predikant, of niet? Toch? Of de nieuwslezer. Die produceren toch teksten. Ze spreken toch tot ons. Dat doet de melkboer. Nou ja, die bestaan ook niet meer melkboeren. Maar goed, die doet dat toch ook. Ik bedoel, hoezo heten die nou sprekers of predikers? Er is niks mee mis, maar toch. Het suggereert dat ze woordkunstenaars zijn. Jawel, maar wat gaat dit om kunstig verdichte teksten, die dan dikwijls ook nog fabelen zijn? Want ja, de woordkunst, je weet wel, literaire capaciteiten, hebben vaak tot doel om. Ik probeer het netjes te zeggen. Maar om de ledigheid, het gebrek aan een boodschap te verbergen. Ik geef u het advies, dat moet je niet te vaak doen, maar ik geef u het advies om eens te luisteren naar die interview. Ik hoor op de radio hoor ik dat midden in de nacht, want ik onderweg ben naar huis, interviews met allerlei figuren uit politiek en andere wereld. En dan moet je eens eigenlijk opschrijven wat die. Dat kan je niet doen dan, maar dan moet je eigenlijk opschrijven wat die lui zeggen. Nou, dat kan makkelijk, want dan kun je al die woorden die geen betekenis hebben, die moet je dan weglaten. Het zou je gedacht zijn, dat is veel meer dan de helft. En als je het in tijd uitdrukt, is het nog meer dan dat. Dan ben ik serieus. Die lui hebben niks te zeggen. Die praten en praten en praten. Dus lege woorden enzovoorts. En soms hoor ik dan een interviewer. Dan hoor ik als het ware van, dat iemand denkt, hoe grijp ik hierin? Hoe kom ik hier weer tussen? Die mensen hebben helemaal niks te zeggen. Vullen alleen vakken. Wij noemen dat vakken vullen. Nou, het heette eigenlijk stopwoorden. Om gaten te stoppen, heet dat. Dat is, ja. Ze hebben helemaal niks te zeggen. En het zijn mooi praters. Kunstig verdichte fabelen, heet dat. Sommigen komen er uiteindelijk achter dat ze niks te zeggen hebben. Wat gaan ze dan doen? Gedichten schrijven. De dominees en de paters, de priesters, gaan gedichten schrijven. Sommigen hebben dan ook nog een dochter die gaat zingen. Ja, toch? Of kennen ze niet? Ze gaan, dat is Rooms-Katholiek. Rooms, niet katholiek. Katholiek zijn wij. Maar goed, maar in protestantse kringen heb je dan precies hetzelfde. Dan gaan ze gedichten schrijven. Worden ze woordkunstenaars. Enzovoort. Ze hebben talen gestudeerd, dus dat helpt een beetje. Enzovoort. Maar het is ledigheid. En ik lees ook wel eens gedichten tegenwoordig, modernere gedichten. Ledigheid staat niks in. Net als de schilderkunst en beeldende kunst. Wat stelt het voor? Ja, mag je zelf weten. Degene die het gemaakt heeft, heeft ook geen idee. Het vult de ruimte. Er was nog een plek voor een beeld. Vroeger als het ware om die ruimte. Daar moest nog wat neergezet worden. Nou, dan zetten ze er wat neer. En dat is dan door een kunstenaar gemaakt. En die wordt dan goed betaald, meestal. Dan toch. Maar wat stelt het... Nee, moet je zelf maar uitvinden. Nou, nee, het stelt helemaal niks voor. Maar dat is met de woordkunst ook precies. Hè? Met schrijfgedichten, zoot je woorden bij elkaar... die gezamenlijk dan toch enige gevoelswaarde hebben misschien... maar waar totaal geen samenhang zit, in zit, geen opbouw... er wordt niets medegedeeld, enzovoorts. Heb je dat? Nou ja. Dat is de mens die van de waarheid is afgeweken. Die komt in een vacuüm en daarmee in een chaos terecht. Dat is de situatie eigenlijk van de hele westerse wereld. Die vroeger en oorspronkelijk nogal christelijk was van aard. Op wat voor wijze dan ook, met een kleine letter C dan. Maar waar men dat kwijtgeraakt is, is men terechtgekomen in een grote chaos. En zo kijkt de rest van de wereld tegen ons aan, hè? We zijn die idiote westerlingen met hun volstrekt idiote ideeën. En ze hebben gelijk. Ja. Toma. En we denken dan nog dat we de wijsheid in pacht hebben. Nee, ze zijn van de waarheid afgeweken. Van die volkeren staat trouwens, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer geënt worden op in hun oorspronkelijke positie. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. En in die situatie bevinden wij ons. Dat dat voor de ons omringende wereld geldt, ja, dat is zo. Niet dat ik daar een boodschap aan heb of overal heb. Maar het punt is dat dat natuurlijk binnen het christendom gebeurt. En dat is de kern van de zaak eigenlijk. Daar is dat begonnen. Het afwijken van de waarheid. Maar Peter zegt, wij zijn geen kansen eigenlijk... Is dat de goede toon, hè, wat heb ik nu zeg? Maar wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Of zoals Paulus het zei, maar wij dragen niet het woord Gods te koop. En hier staat, en Petrus ging toen verder met, maar wij hebben het vaste profetisch woord. En Paulus gaat hier verder met, evenwel, echter, of gewoon maar. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. God heeft een fundament gelegd. En dat staat. Dat wil zeggen, dat blijft, dat houdt stand. Hebbende dit zegel, dit waarmerk, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En kennen... Dat heb ik u, vertel ik u altijd. Kennen staat voor gemeenschap hebben met, deel hebben aan, duidt op verbondenheid. En het is dus eigenlijk een synoniem voor leven, gemeenschap, kennen. De Heer kent degenen die van hem zijn, die de zijnen zijn. Kijk, dat vind ik nog eens een mooie vertaling die ook literair verantwoord is, hè. De Heer kent degene die de zijnen zijn en eventueel, alternatief, ook een zegel. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Waarbij je zou moeten begrijpen dat ongerechtigheid overeenkomt met het afwijken van de waarheid. Waaruit volgt dat waarheid en gerechtigheid synoniemen zijn. Of althans in hoge mate met elkaar overeenkomen. Afwijken van de waarheid komt overeen met afwijken van de gerechtigheid. En dat is dus ongerechtigheid. Maar ieder die de naam van Christus noemt, dat wil zeggen die zich noemt met de naam van Christus, die meent een christen te zijn, sta af van ongerechtigheid. Maar die ongerechtigheid, ja, dat gaat maar niet over zonde in het algemeen. Dat gaat over het afwijken van de waarheid. Want daar gaan deze beide brieven feitelijk over. En de uitdrukking, de Heere kent degenen die de zijne zijn, is een, loopt min of meer parallel aan hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Vers 12 met name. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. Indien wij verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Maar indien wij, en indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar dat betekent dus dat je kunt inderdaad afwijken van de Heer als zodanig. En dan zal hij ook van ons afwijken, dat wil zeggen ons verloochenen. Maar daarbij, waar wij trouw zijn aan hem en waar wij verdragen, zal hij ons kennen. Dat wil zeggen, kunnen wij op hem rekenen, zal hij voor ons zorgen, enzovoorts. Dat is het algemene beginsel, dat waar wij onze levens aan de Heer gegeven hebben om hem te dienen, zal hij in overeenstemming daarmee en om dat mogelijk te maken ook voor ons zorgen. Maar andersom, als we ons in de praktijk van het leven van hem niks aantrekken, zal hij in de praktijk van ons leven zich ook niks van ons aantrekken. Niettemin, hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, voor de toekomst, wij zijn en blijven kinderen Gods. Dat is niet ongedaan te maken. Maar in de praktijk kan men nou eenmaal weigeren om dat nieuwe leven daadwerkelijk te leven. En dat hebben we al gelezen aan het eind van 1 Timotheus, waar tot de wedergeboren Timotheus gezegd wordt, grijp naar het eeuwige leven. Niet om het te ontvangen, maar juist omdat hij het ontvangen heeft en het zou moeten leven. En daar zit het hele punt. De problematiek ook van wat zich noemt evangelisch christen, de hele problematiek is dat men van de Heer het een en ander verwacht, dat men specifieke verwachtingen heeft ook van de Heer, en dat men daarin teleurgesteld raakt. Men raakt de Heer kwijt, heet dat. Maar dat komt omdat men zelf, laat ik het anders zeggen, omdat de Heer verwachtingen heeft van ons, waaraan wij niet beantwoorden. Hij verwacht van ons dat we ons laten vullen met zijn woord. Dat wij de goede en welbehagelijke wil van God of des Heren over onze levens leren kennen. En als gevolg daarvan onze gaven die wij hebben ontvangen, namelijk onze verantwoordelijkheden, ook daadwerkelijk kennen en besteden, heet dat in de Statenvertaling van Romeinen hoofdstuk 12. Dat is het. Een van de problemen is dat is een filosofie die zegt dat een mens überhaupt geen verantwoordelijkheid draagt. Dat is een van de grote kenmerken eigenlijk van de leer van uitverkiezing, van het Calvinisme. Ik praat een beetje voorzichtig, want ik wil het graag wel goed zeggen. Want leer van uitverkiezing houdt ruw gezegd, oké, te ruw misschien, maar houdt ruw gezegd in. En soms zegt men het precies zo, dat de mens niks kan doen aan zijn zaligheid. God moet het doen en God moet je roepen, God moet je verkiezen en God moet je grijpen. Ja, en als je dat niet doet, komt het niet goed. Dat betekent dat je nergens verantwoordelijk voor bent. Maar ja, dan kan je net zo goed boeddhist worden. Ja, sommigen doen dat dan ook. Komt toch zoals komen moet. Ja. Of helemaal atheïstisch. Die van al die kosmische krachten enzovoorts. En ja, daar hebben wij toch geen invloed op. Het gaat toch, het komt toch zoals het komt. Que sera, sera, zeggen de Fransen dan. Of was het Doris Day? Maar goed, dat weet ik niet zeker meer. Maar allebei geloof ik. Maar het komt toch zoals het komen moet. Je kan er toch niks aan doen. En als je er geluk mee hebt, dan zeg je, wat mooi dat het mij dat mocht overkomen. En gisteren mocht ik dan Weet je wel. En, want dat was eergisteren, mocht ik dan naar Luiksgestel. Ik ben weer heel huis thuis gekomen. Luiksgestel, man, wat een end van huis was dat. Maar goed, toen maar. En in Calvinistische kringen, zwaar Calvinistisch, spreekt men en schrijft men zo, hè. Men mocht dit, men mocht dat. Zo van, ja, tijd werd mij maar gegeven. Ik kan er eigenlijk ook niks aan doen. En, nee, dit is nog heel beperkt wat ik u nu zeg. Ik spreek vaak genoeg mensen die zeggen, zij zegt dat nou, maar in werkelijkheid is het nog veel erger. En, maar dat kan ik niet eens onder woorden brengen. En dat vind ik ook niet nodig. Maar het komt erop neer, het komt toch. Maar het is hetzelfde als de leer van alverzoening. Die zegt, ja, je kan er toch niks aan doen. Het komt toch allemaal wel goed. En dat de ene gelovige is, ja, dat heeft God ons dan maar gegeven. Dat is genade van God. En dat andere, die geeft hij dat niet. Maar die komen er ook wel, maar dat pas later. Eigenlijk is dat ook een leer van uitverkiezing. Alleen, ja, die term was al bezet via Calvin. Dus die kan je niet meer gebruiken. Maar het betekent hetzelfde, universalisme. Maar goed, of dus alle mensen zalig worden of niet. In beide gevallen leert men, je kan er niks aan doen. Wij zijn niet verantwoordelijk. En dat is volkomen in strijd met de Bijbel. En ik zeg niet eens, het is in strijd met Ezechiël 13 vers zoveel. Ik roep maar wat, hè. Wat, doe maar. Niet de Bijbeltekst, dat is gewoon in strijd met heel de Bijbel. De mens is verantwoordelijk. En als hij zalig wordt, ja, dat kan. Maar daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Niet om de zaligheid tot stand te brengen. Daarin zit het misverstand gewoonlijk dan. Of het misverstand, de fout in de redenering. Niet om de zaligheid tot stand te brengen, maar om deel te krijgen aan de zaligheid die God tot stand gebracht heeft. En daar is de mens wis en waarachtig wel verantwoordelijk voor. En wij als wedergeboren mensen, als gelovigen, wij zijn verantwoordelijk voor de zaligheid onze ziel. Dat wil zeggen onze levenswandel. Niet omdat we dat zelf tot stand kunnen brengen, maar wij moeten daar wel ons voor beschikbaar stellen, ons voor openstellen en de consequenties daarvan dragen. Dat is wat het is. Kijk, de Heer Jezus heeft ook zichzelf niet uit de dood opgewekt. En de Bijbel zegt dat het wel gebeurd is, dat God hem heeft opgewekt en gemaakt heeft tot eerstgeborene van een nieuwe schepping en nog zo wat. Maar dat het is op grond van zijn geloof, op grond van zijn gerechtigheid, op grond van dat hij trouw is gebleven onder alle omstandigheden aan het doel dat God zich met hem gesteld had. Om God te dienen. Ja, dat ik nou weer in strijd kom met de filosofie van Nicea. Oké, theologie van Nicea. Dat weet ik wel. Maar kijk, de levensweg van Jezus hier op aarde was er een om God te dienen. In dienst van God. Waarbij hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hebben we die nog? En niet, we zien wel waar we uitkomen. Het komt allemaal wel goed. Het gaat om iemand zijn wil die geschieden zou. En wij zouden, zeker als gelovigen, ons aan die wil van God onderwerpen. Dat is de bedoeling. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. En dat hoef ik niet te beargumenteren of filosofie bij te bedenken. Dat is, lees de Bijbel. Die doet beloften en verwijt daarna degene aan wie hij die belofte gedaan heeft, dat ze zich er niks van aantrekken. Dat ze die vergeten, dat ze die naast zich neerleggen. En dat ze zeggen, ja, maar we doen het zelf wel en we hebben zelf andere plannen. En dan zegt hij, nou, dan moet je het zelf maar weten, maar dan hoor je niet in dit land. Ga er maar uit. Of ga je er niet uit? Nou, dan gooi ik je eruit. Nou ja, dat soort dingen. Ze zijn toch verantwoordelijk. En men is geneigd dat weg te redeneren. Kijk, als van Judas staat dat hij voor die positie waarin hij kwam, dat hij daartoe ook gesteld was en dat hem is overkomen, wat hij uit de rol deze bediening gekregen enzovoort, dan wordt dat gebruikt als van ja, de Heer heeft een armel die man bestemd voor enzovoort. Dan moet ik u zeggen, nee, niet verkeerd toepassen. Het punt is namelijk dat Judas als ongelovige, als degene die zijn eigen voordeel zocht enzovoort, nou eenmaal door de Heer gegrepen werd. Nou, dan moet je het zelf maar weten, dan gebruik ik je hiervoor. En hij werd een demonstratie van wat er met de mens gebeurt die bewust de Messias, de Heer Jezus Christus, afwijst. En dat project wordt geprojecteerd op het Joodse volk. God heeft dit een Joods volk gemaakt om het daarna in de vernieling te sturen. Echt niet. Maar God gebruikt het Joodse volk dat vasthield aan de wet. Dat hoefde niet. Er was er ook gezegd dat het niet meer hoefde. 600 jaar voor Christus is in dat gezegd. En ze hoefden trouwens niet terug naar Judea of Galilea. Ze mochten. De meerderheid heeft het niet gedaan, namelijk is nooit uit de ballingschap teruggekeerd. Officieel. Het hoefde niet, maar ze deden het. En dat leidde tot hun afwijzen van de Messias. Nou, daar heeft de Heer het ook voor gebruikt. Die zegt, ja, als je eet van die ene boom, dan komt die andere, dat gaat niet meer. Als je eet van die boom, ga je dood. Dus je kiest voor de wet, gekoppeld aan het land trouwens. Als je daarvoor kiest, ja, dan komt het niet goed met je. Zie? Dat is een demonstratie. Maar dat is niet dat God het Joodse volk gemaakt heeft als vat ter onere of zo. Zo liggen die dingen niet. Zie? Maar als het dan toch een vat ter onere is, gebruikt God het demonstratief. De Heer heeft niet gezegd tot de vrouw van Lot, kijk achterom. Maar toen ze het wel deed, maakte hij van haar een zoutpilaar. En ik ben nou niet van onderwerp veranderd. Hè? Dat was hetzelfde. Hè? De zoutpilaar is een beeld van het Joodse volk. Ja, het is herkenbaar, ze heeft een geschiedenis, maar het is dood. En toch blijft het bestaan. Dat heb je als zout is, dat is conserverend toch? En dat is wat het Joodse volk in de loop der tijd gedaan heeft. De dingen bewaren, conserveren, vastleggen in tradities enzovoort. Ze leveren het ons over. Maar sommigen denken, nou kijk, bij de Joden leven die dingen nog. Nee, daar is het hartstikke dood. Daar kun je het lijk gaan bekijken. Of dat nuttig is. Ja, dat is nuttig. Zeker. Dat moet je vooral bekijken. En dan beseffen dat jij daar niet onder leeft. Maar dat het wel het woord van God was, zout. Toch? En dat het beelden zijn van nieuwtestamentische waarheid. Maar daar leven wij uit. En daar had het Joodse natie of het Joodse volk of de Joden hadden daar een hoop op moeten stellen. Zie? Maar ze hebben liever een wet dan de genade en de vrijheid die daarbij hoort. En beter is natuurlijk te zeggen, ze hadden liever de wet dan hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is het probleem van de mens altijd geweest. Kies je voor wet, dan kun je daaronder schuilen. Of kies je voor vrijheid, maar daarmee voor eigen verantwoordelijkheid. En terwijl ik dat zeg, beweeg ik van links naar rechts. Dat was niet toevallig. Kies je voor schuilen onder de wet, dat is links. Sterke overheid, dat is links. Sterke overheid moet alles regelen. En wij doen een beroep op de wetten die ervoor zijn, schuilen daaronder, enzovoorts. Putten daar onze zekerheid uit, enzovoorts. En rechts is zwakke overheid. Maar dan moet de kracht gevonden worden bij het individu, bij de mens. Heb je dat? En die voor links kiezen vinden rechts fout. En het is ook enigszins fout, want rechts heeft dan behoefte aan een doel. En als dat er niet is, komt het bij rechts ook niet goed. Links ook niet. Want dat is natuurlijk dood. Het is vastgelegd, gevangen genomen enzovoorts. Heb je dat? Nee, maar ik met mijn gedachten ben bij Artis. Maar ja, iemand heeft, want men denkt wat af, hè. Men heeft nou uitgevonden dat dierentuinen dieronvriendelijk zijn. Die mensen hebben nog nooit gezien hoe dieren in het wild leven. Nou valt het ook niet mee, want er zijn geen dieren meer die in het wild leven. Nou, een heel enkeling. Toch? Heb je dat nou ook als je die natuurfilms op televisie ziet? Met die stem van, hoe heet die man ook weer? Ik kan er niet tegen. Attenborough. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. Muts. Wat een onzin kraamt die man uit. Maar goed, dat terzijde. Maar andere programma's. Dan blijkt ineens dat ze filmen wilde dieren of zo. Maar al die leeuwen hebben een naam, hè? Ze kennen ze allemaal stuk voor stuk. Ze worden bijgehouden, ze worden in de gaten al goed met ze gaan. En als ze merken dat een leeuwtje niet zo goed doet, dan spuiten ze een blad ergens mee en dan krijgt hij medicijn of wordt hij geopereerd. En dan krijgt hij weer een prik en dan wordt hij weer wakker. En dan gaat hij weer verder. Kost hem niks, trouwens. Ja, gezondheidszorg voor de overheid. En dat hij het wildparken. Ik vind het verbazingwekkend. Er is niks wild. Het zijn parken. Er staan overal een hek omheen. En er zijn mensen die dat bewaken enzovoort. Of ik dat goed... Ja, dat vind ik wel goed, ja. Maar kijk, die dieren in het wild, die vreten elkaar op. Dat is één grote ellende. En soms gaan ze dood van de honger en van de dorst of zo. Of ze breken een pootje en dan kunnen ze niet meer op jacht. En dat soort dingen meer. Of ze raken een gebit kwijt en dan kunnen ze niet meer grazen. En dan worden ze, verzwakken ze. En dan worden ze door die leeuw opgegeten. Die weer net een spuitje gegeven. Nee, laat maar zitten. Dat is het. En dan kom je de artis en die beesten zitten gewoon te wachten of liggen te wachten tot het tijd is. Ze weten precies, ze kunnen klok kijken, die beesten. Die weten precies hoe laat het eten komt enzovoort. Heerlijk is dat, hè. En verder, die dieren denken niet, dus die vervelen zich ook niet. Dus die liggen daar gewoon te wachten. Alles dik voor elkaar en gewoon goed. En dan willen ze die beesten vrij laten. Mag niet meer, het zou dieronvriendelijk zijn. Er is niks zo vriendelijk als een dierentuin voor de dieren, meen ik. Maar goed, maar nou een mens. De verzorging staat. Je natje en je droogje wordt op tijd geleverd, kost allemaal geen bal. Je krijgt trouwens toch een, hoe heet zoiets, een toelage heet dat. Hoe heet dat ook weer? Of krijgen jullie dat niet? Toeslagen heet het, toeslagen. Hele affaire is dat, ja, toeslagen. Toeslagen voor dit, toeslagen voor dat enzovoort. We hoeven maar 3 dagen te werken, want dan verdienen we zo weinig dat de overheid het vanzelf aanvult. Je hoeft ook allemaal niet meer te werken, dus... Wij werkten vroeger 6 dagen in de week. Wij moesten 6 dagen in de week naar school. Toch? En ik heb een boer gekend. Die werkte 7 dagen in de week, hoor. Die was nog gereformeerd ook, maar het mocht. Want hij moest voor zijn dieren zorgen. Nou ja, enzovoort. Maar dat soort dingen. Ja, sterke overheid of eigen verantwoordelijkheid? Die geeft mij maar eigen verantwoordelijkheid. Heb ik tenminste nog het idee dat ik iets gedaan heb. Ja. En een eigen keuze gemaakt. Je moet het tegenwoordig stiekem doen, hoor. Dat soort dingen in vrijheid leven in dit vrije land. Want als ze merken dat je echt vrij bent, dan maken ze weer een wet. Enzovoorts. Je moet tegenwoordig... hoe was het ook weer? Als je tegenwoordig op een fiets stapt, moet je een helm op, hè. Nee, nog niet. Het is nog niet verplicht. Maar ik voel me een misdadiger eigenlijk als ik op mijn fiets stap zonder een helm op mijn hoofd. En ik doe het niet. Nee. Doe het niet. Is het gevaarlijk? Ja, absoluut. Maar ik doe het niet. Er zijn zoveel dingen gevaarlijk. Als daar allemaal wetten voor zijn, dan mag ik ineens s'avonds als het donker wordt niet meer de straat op. Licht is gevaarlijk. Veel te weinig verlichting, helemaal geen verlichting, want dat is te duur. Geen trottoirs, bij mij niet in ieder geval, om maar eens wat te roepen. Dus ja, toe maar, waar bemoeien zich allemaal mee? Ja, dat men zich ergens mee bemoeit, natuurlijk wel. Maar waar blijft dan de eigen verantwoordelijkheid? Maar de mens is geneigd dat af te schaffen. Dat is makkelijk, leg het maar ergens anders. Dan geven we het aan meneer Schoof, of waar we het maar aan geven. En dan kunnen we die naar huis sturen als we het er niet mee eens zijn. Want we moeten iemand hebben die we de schuld gaan geven. Moet iemand verantwoordelijkheid dragen, toch? Maar er komt niks van terecht. Kijk, dat is het probleem. Maar de aardigheid is, dat is het alternatief van die chaotische wereld. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen levens. En de aardigheid is, wij geven daarom ons leven en al wat wij hebben en houden, geven wij aan de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. En dan zegt Hij, oké. Dan geef ik je wat te doen, dan geef ik je een talent. Dan bewaar ik een erfenis voor je, een pond, mag ook hoor. Dan doet er niet zoveel toe nu. Maar dan geef, en ik bewaar een erfenis voor je in de hemel. En je krijgt loon naar werken. Ja. En als het je niet bevalt of niet goed is, dan meld je maar. Nou, dat is wat wij doen als christenen. En daar is geen plaats voor leer van uitverkiezing. Tenminste, niet die theologische leer van uitverkiezing. Er is ook geen plaats voor wet, welke wet dan ook. Zie? Geen plaats voor een leer van alverzoening. Zo van, het komt toch wel goed, alle mensen zijn gelijk. Dwaze leer die al een paar honderd jaar meegaat inmiddels. Dat is namelijk onzin. Zie? Maar het geeft ons een identiteit. En dat is toch het probleem van de mens tegenwoordig. Wie ben ik? En ons antwoord is, wij waren zondaren, maar we zijn uit genade zalig geworden. Dus wie ik ben een kind van God. Oh, halleluja. Ik ben des vaders eigendom. En hoe we dat dan maar zingen bij gelegenheid ook. Dat is wie wij zijn. In Christus. En dat is wat we graag willen, mag ik hopen. En dat is wat de Heer ook graag wil, dus dat is helemaal goed. En dan hebben wij inderdaad de rust, dan staan we in de rust, leven wij in de rust waarvan de Bijbel spreekt. In vers 20 lezen wij vervolgens, doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Dit is beeldspraak natuurlijk. En het is een eufemistische vorm om te zeggen dat in de gemeente nou eenmaal ook mensen rondlopen of zitten die bepaald niet ter ere zijn, maar ter onere. En de apostel zegt, nou ja, zo is dat nog een keer. Dat krijg je altijd als je mensen bij elkaar hebt. En dat grote huis is dus metafoor voor de gemeente. En die vaten, dat zijn de gereedschappen, de meubelstukken. Want het woord vat is een heel brede term. Voor alles wat er maar in een huishouding aan voorwerpen zich bevindt. Maar het woord vat is ook de aanduiding van één mens, want een mens wordt ook beschouwd als één vat. En dat betekent natuurlijk een stuk gereedschap, maar helemaal smal, het is hol. Een stuk gereedschap doet namelijk niks. Dat moet gebruikt worden door iemand die het ter hand neemt. En dus, een vat is een woord voor een stuk gereedschap. Let op het woord vat in het Nederlands. Als je het niet vat, dan heb je er ook niks aan. Ik bedoel, dat is leuk, zo'n stopwatch, maar je moet een beet pakken, je moet hem neerleggen, je moet een knopje indrukken. Als je dat niet doet, dan ligt dat hier voor de show alleen maar. Hè? Of zoiets. En zo is het met die gereedschappen. In een groot huis, dat is dus de gemeente. Daar zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, die worden geacht dus ter ere te zijn, maar ook houten en aarden vaten ter onere. Maar het neemt niet weg dat ook aarden en houten vaten wellicht gebruikt gaan worden. Ze zijn minder kostbaar, ze zijn, hoe heet dat? De spendable, je kan ze missen, ze kunnen kapot gaan, dat geeft niet. Er zijn er andere, zijn er genoeg. Men spreekt tegenwoordig trouwens van nuttige idioten, niet binnen de gemeente, maar daar spreekt men niet van, namelijk. Maar daarbuiten wel, in de wereld als zodanig, in onze samenleving. Nuttige idioten, ja, mensen die helemaal verschrikkelijk, maar kan gebruikt worden. Hè? Maar ik zei u toch net, ja, ik mag het net, ik kan het nou niet meer zeggen. Want ik moet nu eigenlijk zeggen, ja, dat zou misschien toch een beschrijving zijn van het Jodendom als zodanig. In zichzelf is het niks, is het flauwekul. Het is show, het is dwangneurose, het is en ontleent daar zijn identiteit aan, is er trots op, enzovoort. Maar de heer gebruikt het tot onderwijzing van hoe het niet moet, namelijk, toch? Nou, wat wet een mens brengt, alleen maar ellende. Wees niet al te rechtvaardig, zegt de prediker. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? Het leidt tot niks. Goed, en dus toch vaten. Maar verschil is er dus wel. Dit is niet populair, want u weet hoe het is tegenwoordig. Wij moeten allemaal leren, het wordt erin gestampt dat alle mensen gelijk zijn. Hetgeen natuurlijk volstrekte onzin is, want dat is begint. En dan de volgende paragraaf gaat dan over de differentiatie. Dat alle mensen dan toch weer verschillend zijn, ook qua geslacht, dan wel qua gender. Want dat schijnt inmiddels ook wat verschillends te betekenen. Dan heb je ineens weer een heleboel verschillende soorten, meer dan twee in ieder geval. En dan, ja, dan zijn ze de mensen toch niet allemaal gelijk, hè? Toen zei iemand, ja, maar de bedoeling was gelijke rechten van de mens. Ja, dat zeg ik, want de een wil een toilet zus en de ander moet een toilet zo. Voor de verschillende genders, weet u nog? Die hebben ze recht op of zo. Hoezo alle mensen gelijk en alle mensen gelijke rechten? Ik vind het volkomen dwaas. Maar toen maar. Meer moet ik er niet van zeggen, want dan hebben we het niet meer over de Bijbel. Dan kom ik daar buiten terecht. En, nou ja. Want ook deze dingen hebben een geschiedenis. Maar in de gemeente heb je nou eenmaal ook dat verschil. Dat is hier iets van eer en oneer. Dat noemen wij hoog en laag. In 1 Korinthe 12 hebben wij een opsomming van zogeheten geestelijke gaven. Die worden niet meteen beschouwd als hoog of laag, maar naast elkaar, de een dit, de ander dat, de een zus en de ander zo. Maar het vervolg erop is in 1 Korinthe 14 en dan staat er toch iets als de beste gaven, en dat betekent dat er ook minder goede gaven zijn, enzovoort. Dan heb je toch weer het verschil. Daar moeten we maar mee leren leven, dat zo is. En ons past in dat verband bescheidenheid, terughoudendheid. Zie? Het zou voor de wereld ook nuttig zijn, maar daar heb ik geen boodschap voor verder. Maar voor ons als gelovigen geldt dat in elk geval. Wij zijn gereedschap. Niet meer en ook niet minder. Er staat een verwijzing bij naar Romeinen 9. Oh ja. Romeinen 9 vers 21. Ja, dat gaat over de verhouding tussen de 2 en de 10 stammen eigenlijk. Via de pottenbakker van, was het Jeremia? Nou ja, vat ter oneer en een vat ter ere, weet u nog. Dat is inderdaad zo, in Israël geldt dat ook. Maar daar verwijst het niet naar hoor, het is gewoon de algemene gedachte. Zo is het nou eenmaal. Maar er staat wel degelijk vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Dus u kunt een vat ter ere zijn als u zich reinigt van deze. En nou komt de domme vraag. Welke? Deze. Nou, wat wordt er met deze aangeduid? Ja, het is een domme vraag, want het is een vanzelfsprekend antwoord. Het is vaten ter onere. We hebben niks anders hier in de buurt. Want zelf worden we dan geacht een vat ter ere te zijn. Dus waar zijn we dan van gereinigd? Van vaten ter onere. Zie? De term wordt niet herhaald, het heet gewoon deze. En daar kun je jezelf van reinigen. Kijk, in het algemeen, wij kunnen niet onszelf reinigen. Dat wil zeggen, wij moeten gereinigd worden. En het is dat de Heer ons reinigt, eens, één keer helemaal. En daarna wast hij onze voeten, toch? En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat is het dan. Maar in de praktijk van ons leven zijn wij verantwoordelijk om ons te reinigen van de vaten ter onere. En daar blijken dus toch wedergeboren mensen te zijn, want zijn vaten in huis. Maar zij zijn afgeweken van de waarheid. Of ze zijn afgeweken, even gauw terug naar 1 Timotheus 1. Ze zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. En hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraren der wet zijn en wat ze nog maar meer willen zijn. En geloven niet meer in een lichamelijke opstanding en al dat soort dingen. Wat hier dan in deze woorden staat, is dus gewoon weer dat wij ons zouden afkeren van. Heb ook een afkeer van deze, staat er dan bij gelegenheid. En dat zijn termen met name uit Timotheus en Titus in het bijzonder. Maar daar zijn we echt verantwoordelijk voor. Namelijk voor met wie wij omgaan. Want dat is wat het dan betekent. Dat is ook de achtergrond van 1 Korinthe 5. Waar iemand geïntroduceerd wordt wiens levenswijze bepaald. En dit is in overeenstemming met de schriften enzovoorts. En dan worden wij geacht ons daarvan te distancieren. Dat is uitgelegd geworden als die moet je weren van het avondmaal. Of die moet je in de band doen. Of die moet je excommuniceren. Of hoe het in kerkelijk recht maar genoemd mag worden. Dit soort dingen bestaan niet. Wat wel bestaat is dat wij gewoon met zulke mensen niet, verder niet omgaan. Toen vroeg natuurlijk iemand in kringen waar ik vandaan kom, maar mag je iemand zo wel toelaten aan het avondmaal? Dan denk ik, ja, mag zo iemand ons toelaten aan het avondmaal? Hoezo laat iemand een ander toe aan het avondmaal? Alleen op grond van, ik heb die tafel neergezet, ik heb het brood gebakken of zoiets. Of ik heb de wijn gehaald bij de slijter of bij de supermarkt. En op die grond, ja, jullie lachen daarop, maar het is toch bloedserieus, toch, of niet? Zo werkt het toch? Ik heb het aangericht, maar mag nou iedereen eraan? Ik hoorde mijn opa nog zeggen, laten we niet te gemakkelijk mensen toe aan het avondmaal. Dat was in 1959. Maar ja, nee, ik heb dat onthouden. Toen brak er een storm van protest los. Waaronder van mijn vader. Dus zijn zoon. Die daar ook wat over zei. Maar dat houdt in van, hoezo laten wij mensen, wij laten ze niet toe. Ze zijn van harte welkom aan de tafel, dat is hier, net als wij. Mijn vader maakt een omtrekkende beweging. En die zegt, ja, ik hou overal tentcampagnes en er komen overal mensen tot geloof. En ik doe mijn uiterste best om ze bij de vergaderingen te brengen. Om daar onder het woord te krijgen. Maar in het algemeen lukt dat niet. Hij zei iets van, daar gaan de baptisten mee aan de haal en de pinkstergemeente gaat er mee aan de haal. Want het was een bespreking onder elkaar. Hoe ik dat weet, want ik was pas 14, omdat er opnamen van gemaakt zijn, ja. En die tape die heb ik inderdaad, ja. Nog steeds. Dus ik zat erbij toch, met één oor. Dus ik weet dat. Ik ken die discussie. Dus het is oude discussie. Dat je in je huis krijgt je vader ter onere. Of in je gemeenschap. Of in je vergadering. Oké. Daar komen mensen binnen. Ja, die geven zich voor gelovigen en uitgeven een getuigenis. Ja. En daarna misdragen ze zich. Laten we ze niet te gemakkelijk toe. Hoezo? Als je ze maar voedt met het woord van God. Niet met hoe ze zich moeten gedragen, letterlijk, binnen de gemeente. Daar is een tekst voor, maar dat was 1 Timotheus 3. Hè? Opdat gij mocht weten hoe gij zou het verkeren in het huis Gods. 1 Timotheus 3, vers 15. Dus daar is wel een tekst voor, maar denk nou maar niet dat het daarbij gaat over discipline, over regels of zoiets waaraan men moet voldoen. Dat is het niet, het is geen wet. Maar vader ter onere zijn er. En wij moeten er mee delen, hoe heet zoiets in het Nederlands? Ja, het zijn gelovigen, maar wij gaan er verder niet mee om. Johannes zegt daarover van, trouwens, dat je ze niet eens mag zeggen, wees gegroet. In de Statenvertaling. Mijn vader zei dan, ja, het zijn wel je broeders. Nee, dat zei jaren later tegen mij. Hij zei, het zijn wel je broeders, maar het zijn je vijanden. Want ja, het zijn tegenstanders. Zie? En daar gaat dit over, dat zijn de adviezen van Paulus aan Timotheus. Die moet er ook mee leren leven. Ja, je kan wel opziener zijn of zoiets. Prediken. Opziener zijn, maar ja, dit heb je in huis. Dat is problematisch. Ze wijken van de waarheid af. Nou goed. En dus staat er, wie zichzelf daarvan reinigt, die zal zijn een vat erin. De aanbeveling is natuurlijk aan Timotheus. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. In principe, daar gaan dus die twee brieven aan Timotheus over. En die van Titus trouwens. Hoe deze mensen, Timotheus en Titus, bekwaam zouden zijn om anderen te leren. Want daar gaat het allemaal maar om. Hè? En je hebt in de klas nou eenmaal ook tegensputterende leerlingen. Je weet wat een leerling is, noemen ze tegenwoordig een student. Maar goed. Die zal bekwaam zijn, geheiligd. Heiliging misschien volkomen overbodig, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Heiligheid bestaat niet uit het niet zondigen. Heiligheid bestaat uit de Heer dienen. En heiliging is het proces waarbij men bekwaam gemaakt wordt om de Heer te dienen. Een proces dat men meer de Heer dient dan wat anders, om zo te zeggen. Dat is in de Bijbel heiliging. Hangt samen met reiniging. Het zijn woorden die door elkaar gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Het wordt geïllustreerd in de reiniging van de zonen van Aaron, waarmee ze geheiligd werden tot het priesterambt. Dus hier reinigen van vader ter onere, want dan zal men geheiligd zijn en bekwaam tot gebruik des Heren en dus tot alle goed werk toebereid. Van goede werk meen ik dat ik u dat al een keer eerder gezegd heb, hoe dat zit. Namelijk, goed werk is dat werk dat de Heer nu in de gelovigen en aan de gelovigen en door de gelovigen wil doen. Dat heet ook bij gelegenheid werken des geloofs. En dan vers 22, maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Dat is waar het vervolgens lang over gaat in deze brief, over het vlieden van. En later heet het dus inderdaad zich afkeren van. Ik citeerde zojuist trouwens 3 vers 5, dat is een halve bladzijde verder. Einde van het vers. Heb ook een afkeer van deze. Dat betekent, keer u ook van deze af. En zo gaat het dan verder. Maar hier in 2 vers 22. Vliet de begeerlijkheden der jonkheid. De jonkheid hangt samen met dat men het een en ander begeert. Al was het maar voor de toekomst. Men is iets aan het opbouwen, men wil iets bereiken, men wil ergens terechtkomen. Weet je veel wat? Dat hoort bij de jonkheid. Dat is een natuurlijke aangelegenheid en dat is maar goed ook. Zo is het met een mens, zo is het met een dier trouwens ook. Men is jong en men moet van alles leren en dat is ook wat men doet. Leren. Ook het spelen van dieren. Zeg maar, dat is nuttig, want dan leren ze motoriek en ze moeten met elkaar spelen. Die jonge welpjes, weet u wel, want later moeten ze niet elkaar vangen, maar moeten ze een prooi zien te vangen, anders gaan ze dood. Ze moeten in leven blijven. Dat is oefeningen zijn dat, vandaar dat ze de meest vreemde dingen doen, toch? Maar met een mens is het ook zo, een mens begint meteen na zijn geboorte te leren. En dan zijn spiertjes te trekken. Handjes te bewegen. Je komt er tegenaan en meteen gaat het handje dicht. Dat zijn reflexjes. Die zijn nodig om de motoriek op gang te brengen. Enzovoorts. Ja, dit soort dingen. Weet u wel, men moet wat leren. En in ieder geval moet men taal leren. Want als men geen taal heeft, kan men niet denken. Heeft iemand mij verteld. Ik denk er nog over na. maar dat, of dat zo is. U weet wel, in welke taal denk jij? Vragen ze aan tweetalige mensen. In welke taal denk jij? Denkt men in een taal dan? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Voor een deel lijkt mij. Ik denk dat je ook wel wat gedachten kunt hebben zonder taal. Maar moet het gedetailleerder. Vrees ik toch dat je taal moet hebben. Omdat taal begrippen definieert. En zonder begrippen valt er niks te denken. Broeder Bos heeft mij, Johan Bos heeft mij in de tijd uitgelegd dat als er geen woord voor is, bestaat het niet. En als er iets gepromoot moet worden, een bepaalde gedachte, dan moet er een woord voor uitgedacht worden. En als er een woord voor is, dan bestaat het pas. Ik geloof dat hij het woord efficiency noemde. Efficiency, dat is een modern begrip. Dat zegt hij en dat is pas wat geworden sinds er een woord voor bestaat. Nou ja, er zullen wel betere voorbeelden zijn inmiddels. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar kinderen leren meteen taal. Dan moet ik u zeggen dat dieren ook wel wat taal leren hoor. Die kun je ook commando's geven in een bepaalde taal. Wat woorden die ze herkennen en klanken die ze herkennen. Maar hoe dan ook, waar het maar om gaat is, men begint met wat te leren. En dus men streeft naar iets. Men wil iets doorgronden. Men kan niet wachten. Men wil enzovoort. En kinderen moeten leren hoe al die beesten heten. Toch? Laat je ze plaatjes in. Wat is dit? Wat is dat? En wat voor geluid maakt die? Mijn jongste broer is nog net zo ver gekomen dat hij wist hoe ze heten. Al kon hij niet uitspreken. Maar ik kon wel de geluiden een beetje nadoen. Inclusief die van een paard. En van een ezel. Ja, dat kon hij nog net zeggen. Jacob. Syndroom van Down. Ernstig syndroom van Down. Hij heeft nooit leren spreken. Maar hij verstond iedereen hoor. Dat dan weer wel. Maar goed, het is leren. Dat is de jonkheid. De jonkheid streeft naar wat wil je later worden. U weet wel. Hoe oud ben je? Fons Janssen is dit. Hè? Hoe oud ben je? 5. Wat wil je worden? 6. Geweldig. Ja. Kan niet wachten. Goed. Want dan mag je op een fatbike fietsen, geloof ik. Toch of niet, hoor. Maar ja. Het zijn ook van die vreemde dingen. Het is toch gewoon een rijwiel met hulpmotor. En dat heet toch een bromfiets. En dan mag je toch met 16 jaar op, of niet? Was dat niet zo? Zonder helm? Nou ja. Dat was lang geleden, hè? En nou weten ze het niet meer. Ze hebben allemaal wetjes gemaakt. Het is niet meer allemaal gelijk. Het zijn allemaal verschillende dingen. Het moet allemaal verschillende wetten. Je wordt er gek van. Goed. Vliet de begeerlijkheden in de jonkheid. Kortom, wordt volwassen. En jaagt naar rechtvaardigheid. Dat zijn ook begeerlijkheden. Als je het mij vraagt. Maar doe maar. Rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Wat zei ik? Normen en waarden. Dat is dit ongeveer. De ideeënleer inderdaad, ja. Wat zijn dat voor dingen? Rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Maar daar zou men naar streven. Vrede met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Want daar zouden we wel mee omgaan. En in ieder geval Timotheus. Daar valt ook nog winst te halen, om zo te zeggen. Daar zou de bediening van Timotheus enige uitwerking kunnen hebben. Daar waar men de Heer aanroept, dat wil zeggen gelooft. Al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden, staat parallel aan geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Dus het is toch een synoniem voor geloven. Uit een rein hart, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen. Zonder ruis is de moderne uitdrukking dan. Zonder dat er iets anders achter steekt. Een dubbele agenda. Daar zou men naar jagen. En dus, maar het hangt samen met vliet de begeerlijkheden en de jonkheid. En met het reinigen van de vaten ter onheere. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. En ja, dan zijn er ook niet zoveel vragen meer, denk ik. Ik krijg langzamerhand de indruk. Dat betekent dat het een persoonlijke opvatting is waar je zich niks van aan hoeft te trekken. Maar ik indruk dat heel wat vragen volstrekt zonder lering zijn. En dus dwaas. En dat er alleen maar discussie, dan wel oorlog uit voorkomt, maar dient verder tot niks. En vooral is dat zo in de filosofie en de theologie. En daarna krijg je het die vage disciplines. Die zich bezighouden met de mens en zijn gedrag. Daar kun je vragen over stellen ingewikkelde problemen over maken, maar het dient tot niks. Ik heb zo gauw geen voorbeelden bij de hand, maar ik moet trouwens toch stoppen, want het is hoogste tijd. Maar toe maar. Dat zijn die vragen waarvan wij dan zeggen, die zijn academisch. Dat is leuk als intellectuele bezigheid. Maar aan het eind van het verhaal heb je er niks aan. Heb je dat? Vragen over de ruimtevaart, zal ik maar zeggen. Ik heb iets doms, omdat net iemand het had over naar de maan. En we willen ook nog naar Mars. De maan als opstapje naar Mars. Moet je eerst wachten tot ze dezelfde kant op staan. Anders... Maar goed. Anders is die stap zo groot voor de mensheid, denk ik dan. Maar wat heb je eraan? Wat kun je ermee? Geen bal. Helemaal niks. Hebben ze water ontdekt op de maan? Of water op Mars, daar zoeken ze naar. Naar water. Nou en? Hoezo? Heb je watergebrek? Bij ons is het zat hoor in Nederland. Wij komen erin om. En niet alleen wij in Nederland. Men heeft mij verteld dat 2/3, anderen roepen 3/4. Want het verandert natuurlijk. Van het zogenaamde aardoppervlak bestaat uit water. Hoezo moet je water zoeken op de maan of op Mars? Ik vind het allemaal onzin. En als u begint nu van ja, maar zus of zo. Dan zeg ik ja, gaat u vooral verder. Ja, interessant, maar gaat u verder. Dat is dwaas en zonder lering. Daar heb je niks aan. Echt niet. Of je moet eerst een probleem creëren dat over een paar honderd jaar onze nakomelingen, die wij niet mogen hebben omdat de aarde al veel te vol is, maar dat onze nakomelingen later in de toekomst misschien nog een keer gebrek krijgen aan water op aarde, door een enorme klimaatverandering die niet gaat komen, want we gaan allemaal elektrisch rijden, dat is allemaal ook. Maar goed, en dan kunnen ze altijd nog uitwijken naar de maan. Want daar hebben ze water gevonden. Of zo. Of naar Mars. Voorwaarts. Mars. Ik vind het allemaal leuk. Begrijp me goed. Ik heb bewondering voor al die kennis en techniek, moet ik eigenlijk zeggen. Waarmee men het een en ander bewerkstelligt. Maar jongens. Wat heb je er uiteindelijk aan? Het leven wordt er alleen maar ingewikkelder van. Wij kunnen ook niet meer zonder zo'n telefoon, zo'n mobieltje heet dat, met een volstrekte misnoemer. Je kan net zo goed je autootje een mobieltje noemen, of je fiets, of je fatbike. Met helm of... Nou ja, goed. Maar goed, en we denken dat we dat ding nodig hebben, dat is ook zo. Maar we hebben onszelf daarvan afhankelijk gemaakt eerst. Want er zijn hele volkstammen geweest en nog die zo'n ding niet hebben, ze leven er goed van. En een stuk rustiger, denk ik ook wel. Hè? Ja, nou ja, en zo kun je nog uren doorgaan met de verworvenheden van de techniek. Maar je had ook zonder gekund. Onze voorouders hebben het ook zonder moeten doen. En dat ging toch goed, of niet? Waren die gelukkiger dan wij? Nou, net zo ongelukkig. Of net zo gelukkig, wat je maar wil. Die waren ook zwak, ziek en misselijk. En hebben toch afscheid moeten nemen. Sommigen kregen zelfs daar de gelegenheid niet voor. Ik bedoel, en sommigen waren daar blij mee en anderen niet. Zo kun je nog uren doorgaan, maar er verandert echt niks. Toch? Dat is wat de prediker zegt in prediker 1, geloof ik. Het ene geslag gaat en het andere komt, of andersom. Er verandert niks, de aarde blijft staan en er komt niks nieuws. Al wat er nieuw komt, is al geweest in het verleden. Komt niks bij, dat is ook echt zo. Verandert niks aan. En voor ons, als gelovigen, we hebben dingen om ons serieus mee bezig te houden. En dat wil zeggen met het werk Gods. Dat kunnen we niet bespoedigen of vertragen. Maar we kunnen er kennis van nemen en onze hoop en verwachting daarop stellen. En dat geeft ons werkelijke vrijheid en uitzicht over de beperkingen, de vergankelijkheid van dit aardse leven heen. daar gaat het maar om. Meer daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor dat grote voorrecht te mogen leven uit uw genade. Een voorrecht dat u alle mensen aanbiedt en dat ook ons ter oren is gekomen en we hebben het aanvaard in overeenstemming met uw uitnodiging. Daarom danken we u dat we ons mogen voeden met uw woord. Dat u ons daaruit hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons daarmee ook reinigt en bekwaam maakt om of voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we over al die aardse omstandigheden heen het uitzicht hebben over de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat wat er ook gebeurt in onze nabijheid of wellicht verderaf, dat wat er ook gebeurt, wij zijn uw eigendom. U zorgt voor ons, u kent de uwen en u zal ons niet verloochenen. En daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade en vragen u dus, wees u ons nabij met uw woord en met uw geest en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.